Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Nog 9 dagen en dan zijn de verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de klimaatschade die legers veroorzaken. Over hoe we onze industrie kunnen vergroenen. En over de opwarming van de aarde die veel sneller gaat dan tot nu toe werd aangenomen. Voormalig NASA-wetenschapper James Hansen, de man die al in de jaren 80 waarschuwde voor klimaatverandering, is met een nieuw artikel gekomen. Het klimaat reageert veel heftiger op CO2 dan tot nu toe werd aangenomen. Door allerlei versluierende factoren zien we nu pas dat de onbalans tussen de energie die van de zon binnenkomt en die de aarde weer verlaat, in de afgelopen 10 jaar bijna is verdubbeld. En er zit nog een enorme hoeveelheid opwarming in de pijplijn, CO2 opgeslagen in de oceanen bijvoorbeeld. Zijn conclusie? We bevinden ons in de vroege fase van een klimaatnoodtoestand. Horen jullie dat? Dylan, Pieter, Frans, Rob, Caroline en de rest? We zijn niet voor niks met z'n 85.000 door Amsterdam gaan lopen dit weekend. Maatregeltje hier, een subsidietje daar. Dat is echt niet voldoende. Wij willen daadkracht. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok. Kelly, fijn dat je er bent. Ik zei het net al in mijn inleiding, oorlog voeren is niet alleen verschrikkelijk voor alle mensen die daar direct bij betrokken zijn, het is ook desastreus voor het klimaat.
Ja, daar kun je je wel iets bij voorstellen, Harm. Al die bommen moeten geproduceerd worden en dat gaat nou niet bepaald op een heel duurzame manier. Vliegtuigschepen die slurpen diesel en wat te denken van al die kogelhulzen in Oekraïne en Gaza die in de natuur terechtkomen. Dus 2 denktanks hebben nu een rapport gepubliceerd over de legers van Engeland en de Verenigde Staten. En hun conclusie, die hebben sinds de Parijsakkoorden van 2015 samen al 430 miljoen ton CO2 uitgestoten. Ja. Dus het rekensommetje daarvan is $111 miljard maar liefst. En dat is meer dan heel Engeland in een jaar uitstoot. Geschat wordt dat wereldwijd 5,5% van de broeikasgassen wordt veroorzaakt door militaire activiteiten.
Het is goed om eens een keer hardop te zeggen. Hè? Het is al een drama. En terwijl je dat drama aan het doen bent, verpest je het nog erger. Ik heb begrepen dat het Amerikaanse leger zelfs de grootste institutionele uitstoter is van broeikasgassen wereldwijd.
Ja, kan je nagaan.
Ja, dan nog een ander klimaattopic dat volgens jou aandacht verdient. Scope 0. Nou, leg maar uit.
Ja, veel mensen zijn bekend met scope 1, 2 en 3. Ja. Scope 1 is directe CO2-uitstoot van je bedrijf. 2 indirect. En scope 3 gaat over de emissies die in de keten worden gemaakt. Mm-hmm. Maar nu is er steeds meer aandacht voor scope 0. En dat is de CO2 die het bedrijf in het verleden heeft uitgestoten. Nog maar weinig bedrijven nemen dit mee in hun strategie. Maar Microsoft doet dit al wel. En in 2050 willen zij al hun historische emissies ook hebben opgeruimd. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk bedrijven oproepen om dat voorbeeld te gaan volgen.
Ja, er is nu ook een grootschalig onderzoek gestart naar, een prachtig woord, het koolstofbewustzijn in het Nederlandse bedrijfsleven.
Ja, klopt. Het initiatief komt van Climate Cleanup, het online kenniscentrum Duurzaam Ondernemen en Sinkit. En de bedoeling is om beter in beeld te krijgen hoe grote bedrijven hun historische emissies willen gaan opruimen. En meedoen kan via duurzaamondernemen.nl, waar je de enquête kan invullen.
Ja, dus let op je koolstofbewustzijn.
BNR Duurzaam.
Is er in Nederland nog plek voor Tata Steel of voor Chemours? Moeten we die bedrijven sluiten of geven we ze de kans om te vergroenen? En als we inzetten op dat laatste, wat is dan een redelijke termijn? Gert-Jan Kramer is als hoogleraar duurzame energievoorziening verbonden aan de Universiteit Utrecht en hij is voorzitter van Sustainable Industry Lab. Gert-Jan, welkom. Jij zegt niet verbieden, maar we moeten vergroenen. Waarom?
Nou, het is interessant. We hoorden net over scope 0. Iets waarvan ik tot deze uitzending niet mee bekend was. Maar ik denk dat het aangeeft dat wat je nu doet heeft een geschiedenis. Mm-hmm. Maar je moet ook nadenken wat dat voor verplichtingen op inhoudt naar de toekomst toe.
Ja.
En ik denk dat er is in Nederland heel veel industrie. Ook met name veel wat je ofwel zware industrie of basisindustrie noemt. Mm. En ja, er is soms een sentiment in de samenleving van is het niet veel makkelijker in het licht van klimaatverandering om gewoon te stoppen met die industrie.
Ja.
En nou, in het Sustainable Industry Lab denken we na over die vraag, specifiek wat dat voor Nederland zou betekenen. En we zijn met een brede groep van stakeholders tot de conclusie gekomen dat eigenlijk industrie wegdenken of wegwensen niet veel bijdraagt aan een oplossing. En de reden daarvan is we, zowel wij Nederlanders, maar op wereldschaal zeker, blijven we consumeren. Dus er blijft, er is alleen maar een groeiende behoefte aan basisproducten.
Ja.
En de vraag die je moet stellen is met de capaciteiten die je als land hebt, wil je dan niet een bijdrage leveren aan duurzame groene productie in de toekomst?
Mm-hmm.
Dus daar hebben we naar gekeken en we zijn tot de conclusie gekomen dat Nederland best een hele goede basis heeft om dat te doen.
Dus de wens uitspreken, het gaan doen, maar het niet de grens overjagen. Want dan krijg je het probleem elders misschien wel erger terug. Dat is jullie conclusie. Nou is er de afgelopen maanden wel steeds meer openlijke kritiek op Tata. En met name ook op Geen Moers. Ook door wat die in het verleden allemaal voor niet al te frisse kunstjes hebben geflikt natuurlijk. Massaclaims worden nu door omwonenden ook voorbereid. Denk jij dat het toch gaat leiden tot mogelijke gedwongen sluiting van die fabrieken?
Nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik denk ook dat we die twee zaken, hoe lastig dat is, ook uit elkaar moeten houden. Natuurlijk zijn ze, gaat het over dezelfde industrieën, maar de zaken waarvoor de bedrijven nu voor de rechter staan, zijn dingen die goed beschouwd niets met het klimaat te maken hebben, niets met de CO2-uitdaging, maar hebben te maken met goede, veilige en rekening houden met milieueisen operatie.
Bedrijfsvoering, ja, precies.
Daar zijn fouten mee gemaakt en dat is dat moet, zoals we dat in een net land doen, door de rechter bekeken worden. Ja.
Ik vind het wel goed dat je dat zegt. Je moet dingen uit elkaar houden. Want anders dan wordt het één grote grijze brei. Dan kom je er nooit meer uit. Industrie is ook Shell. Ik denk bijvoorbeeld aan Shell Pernis. Je hebt zelf jarenlang gewerkt voor Shell. In 70% van hun communicatie hebben ze het over duurzaamheid. Dat hebben ze goed begrepen. Maar ruim 90% van hun investeringen op dit moment gaat naar vervuilende brandstoffen zoals olie en gas. Als je daar nu in je huidige functie als hoogleraar naar kijkt, wat vind je daarvan?
Ja, ik denk, ik heb van, je zegt terecht, ik heb lang voor Shell gewerkt. Ja. En vanaf 1988 en vanaf 1998 heb ik eigenlijk bij Shell 18 jaar lang aan duurzame energie gewerkt. Begon het ooit in 98 aan waterstof.
Je wel echt een doorzetter, hè? Want de rest van het bedrijf staat toch een beetje meewarig te kijken. Wat is die man er allemaal aan het doen?
Ja, nou, in alle eerlijkheid was ik natuurlijk rond het jaar 2000 werd er enigszins meewarig naar gekeken. Mm-hmm. Dus ik heb twee decennia lang zo onderhand gezien hoe dat gegroeid is.
Ja.
En wat ik mijn studenten ook altijd voorhoud, in 2000 konden we gewoon niet zoveel. Als je kijkt waar we nu over praten.
Mm-hmm.
Zon, wind, elektrische auto's, straks groene waterstof. Maar zon, wind, elektrificatie, dat kon allemaal niet in het jaar 2000.
Nee,
dingen
dan,
waarin hun.
Dan sluit ik je even kort, nu kan het wel. En nog steeds gaat 90% van die enorme berginvestering gaat naar meer winsten in de verkeerde hoek, zou je kunnen zeggen. Dan zou je moeten zeggen, gaat dat versneld als in die renewables stoppen? Maar dat gebeurt niet.
Nee, dat is inderdaad een probleem. De vraag is denk ik oprecht waar het probleem zit.
Mm-hmm. Hè? Waar denk jij dat zit?
Nou, het is gevaarlijk om het te zeggen, maar of het is een beetje flauw om het te zeggen, maar ik denk wel dat het ten diepste waar is dat het een systeemprobleem is. Hè? Dat is ontzettend frustrerend. Maar ik bedoel, dat betekent dat een bedrijf heeft maar zoveel mogelijkheden, de overheid heeft maar zoveel mogelijkheden en de burgers en de consumenten hebben maar zoveel mogelijkheden.
Maar het bedrijf heeft
allemaal
toch
samenkomen.
Ja, tuurlijk, maar Shell zou op dit moment toch kunnen zeggen, die aandeelhouders die worden een beetje teruggezet, want we maken echt belachelijke winsten de laatste jaren. We gaan echt versneld op de renewables zitten en dan moeten ze maar wat minder genoegen nemen. Maar dat gebeurt niet.
Nou, aardig om het wat scherp te stellen. Ik denk dat Shell in ieder geval onder de vorige topman van Beurden heel duidelijk ingezet had op Nederland als een soort testcase, een voorbeeldland.
Ja, waar vooroplopertje.
Daar kunnen we voorop lopen.
Ja.
Ik hoop dat Shell dat nog altijd wil doen. Er zijn ook een aantal grote investeringen die gewoon lopen. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat Shell, maar dat geldt ook voor andere bedrijven, dat de waardering uit de samenleving voor die activiteiten niet heel groot is.
Nee. Hè? Terwijl we het allemaal ook nog gebruiken als we niet uitkijken. Dus het is ook een beetje een twisted society aan het ontstaan. Als je nou kijkt naar het begin van deze zomer, toen ontstond jullie rapport Groene Keuzes voor de Nederlandse Basisindustrie, afzender Sustainable Industry Lab. Belangrijkste conclusie voor jullie: de zware industrie kan in 2050 klimaatneutraal zijn. Vond ik mooi. En toen dacht ik meteen daarna, kan, is dat nou de juiste formulering of had daar moet moeten staan?
Nou, moet is een directief. Nou, eigenlijk is een vraag, van wie is dat directief?
Ja, he, van ons allen.
Van ons allen, mm-hmm. aan ons allen. Ja. De enige belofte die we hebben gedaan, is dat we klimaatneutraal zijn. En zeggen eigenlijk in relatie tot dat rapport ook wel, soms is Parijs voelt aan als een halve belofte. Hè, want het enige wat we beloofd hebben is dat we geen CO2 meer uitstoten. Mm-hmm. Maar we zeggen niet wat we binnen dat budget, wat uiteindelijk nul is, van plan zijn te doen.
Of hoe we daar gaan komen.
Als we alleen maar een serviceindustrie zijn met heel veel barista's en pakjesbezorgers. En, in elektrische auto's natuurlijk.
Tuurlijk. Ik krijg wel een blij idee van, terwijl ik koffie drink, komt mijn pakje aan.
Een service-economie, wat we voor 84% zijn, is heel makkelijk te decarboniseren. Mm-hmm. En een flink deel industrie, zeker ook basisindustrie, is gewoon een ontzettend moeilijke opgave.
Want enorm veel energie nodig en ga dat maar eens doen.
Dus wat moet? We moeten naar CO2-nul. En de vraag is, maar dat moet niet. Moeten we ook de industrie houden? En wij maken dan het punt. Nou, laten we er op zijn minst over nadenken. Laten we in kaart brengen wat Nederland daar eigenlijk voor heeft. Hè. En in hele simpele termen denken we dat, waar vaak het iets wat simpeler argument gemaakt wordt van de industrie is hier ontstaan op het basis van het goedkope Groningse gas. Ja. Nou, dat houdt op. Hè. Groningen gaat dicht, is dicht. Hè, en goedkoop is het gas ook niet meer sinds Oekraïne. Nee. Dus dat is over. Dus dan lijkt de basis eigenlijk weg te vallen. Maar wat we eigenlijk constateren is, Nederland heeft een unieke duurzame resource in wind op de Noordzee. Dat is een enorm ding.
Maar ook limited en lang niet genoeg voor onze hele elektrificatiebehoefte. Hè? Dus daar gaan we niet de oorlog mee winnen.
Nou, wij rekenen uit van wel.
Oh, ik reken alsmaar dat we daar hoogstens een derde van onze totale behoefte vandaan gaan halen uiteindelijk.
Nee. De Noordzee is ontzettend groot. Hè. Ja. De vraag is, bovendien is dat niet het enige. Hè. We hebben ook nog een flink areaal land waar we zon op
kunnen.
Ja. Je moet uiteindelijk streven naar een mix van zon en wind. Mm-hmm. Hè. Vanuit een technisch perspectief is dat ideaal.
Ja.
Hè, maar dan is Nederland eigenlijk best goed gepositioneerd.
Dat zou mooi zijn.
Ja, jullie stellen dat de industrie kan vergroenen. Maar ik heb het idee dat we in Nederland aan alle bestaande industrie blijven vasthouden. Is het niet slimmer als we ons meer gaan focussen?
Zal ik hem dan nog even verdiepen? Ja. Dat we niet gaan zeggen, we gaan die oude economie integraal elektrificeren. Maar we gaan bekijken wat voor systeemverandering we nodig hebben. En op basis daarvan gaan we kiezen wat we houden. En dat gaan we verduurzamen.
Geert, ja, en nou bijvoorbeeld ook de technologieën. Hè? Dus de innovaties die dan de industrie weer kunnen helpen vergroenen.
Mm-hmm.
Ja. Dus nou gaan we in de toekomst kijken. Hè?
Vanaf
en
nu
gaan
wat
we ons, dat deden we al, maar nu moeten we ons ook een voorstelling gaan maken van wat we dan eigenlijk nodig hebben in die toekomst.
Ja.
Dat staat ook in dat rapport. We hebben onze toevlucht genomen om dat te illustreren met twee cartoons. Er zijn van technotopia en ecotopia. Mm-hmm. Technotopia, denk je, is hetzelfde, maar dan allemaal fancy. Altijd in toekomstbeelden met een technische toekomst vliegen mensen altijd door de lucht.
Ja.
Dat is het plaatje, een oude cartoon van de underground kunstenaar Robert Crump. Hartstikke leuk. Kijk dat rapport. Ik hoop dat hij in de podcast.
Ja, die zullen we een linkje naar zetten. Ja,
heel graag. Mm-hmm. Ja. En het andere is het ecotopia. Waar mensen eigenlijk leven zoals we denken, moeten we niet allemaal zo. Wat is eigenlijk waardevol in het leven?
Ja.
En dan eindig je in een klein huisje in een wijk met heel veel groen. En je koopt er biologische appeltjes en zo. En dan is de vraag van is dat het nou?
Ja.
Nou, mijn inschatting is dat we met z'n 20 miljoen in 2050 eigenlijk een hoog technische samenleving zullen hebben. Die in een heel aantal aspecten nog lijkt op wat die nu is. Met ook dezelfde materiële behoeften. Misschien een beetje minder. Maar dan zijn er nog die andere miljarden die net zo willen leven als wij. Dus ons uitgangspunt is dat er zal behoefte blijven aan staal. Want de bossen zijn niet groot genoeg om al het staal door hout te vervangen.
Daar komen we nou juist weer wel een heel eind, hoorde ik. Dus Het is toch wel weer grappig hoe iedereen dingen framed en ernaar kijkt. En, maar niet, maar dat is jouw optiek.
Niet even een
Nee, we gaan door. Ja, want dat zou kunnen, dat we dat niet bij elkaar gegroeid krijgen. Maar...
Dat krijgen we niet bij elkaar gegroeid. Mm-hmm. En anders kom ik later nog een keer met de getallen erop
terug. Ja, ik dan ook. Dus dan,
heel graag.
Ja,
maar dus... idem dito voor materialen. Hè. Als je denkt, we moeten toch een energievoorziening opbouwen. Nou, het nare is, daar heb ik vroeger, toen ik nog in Leiden was... uitgebreid naar gekeken met de groep daar. Wat is de materiaalbehoefte van duurzame energievoorziening?
Ja.
Nou... Duurzame energie vraagt meer staal, grondstof, plastic, et cetera... om dezelfde energie te leveren dan die oude slechte olie.
En zullen we dan maar even het hele draaiboek een beetje loslaten... en even met jouw flow meegaan, Gert-Jan? Dan zeg ik grondstoffentekorten die eraan komen. Hoe gaan we al die windmolens neerzetten? Hoe gaan we al die boten bouwen om die dingen te plaatsen? Hoe gaan we die hele systeemverandering elektrificeren? Waar halen we de raw materials vandaan, om het maar zo te noemen?
Ja, en ook hoe ga je dat circulair weer in een keten terughalen? Want dat
moet ook weer gebeuren.
Een groot probleem.
Ja,
dus circulair, dat helpt natuurlijk altijd wel als het gaat om grondstoffen. Mm-hmm. Hè, want dan komen de grondstoffen in ieder geval vanuit het afval weer de fabriekspoort binnen.
Ja.
Het is wel zover lastig dat het over het algemeen meer energie vraagt. Om dat te
om het
doen,
weer te
niet altijd, voordat jij een tegenvoorbeeld gaat noemen. Maar heel vaak kost het meer energie om te recyclen... dan op het uitvuurtje materialen dingen te maken. Dus ja, ook dit geeft weer aan dat we hebben gewoon een enorme uitdaging voor ons.
Ja.
Ik denk, wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren over materiaaltekorten... is dat het meestal... niet erin zit dat gewoon de voorraden er niet zijn. Dat komt meestal wel goed. Wat wel een issue is van hoe snel kan ik de vraag naar bepaalde materialen... hoe snel kan ik dat opschalen?
Ja, terwijl ik hoor nu van de andere kant, van allerlei ook hele belangrijke hoogleraren... dat het gewoon heel erg ook aan het opraken is. Dus het koper en het lithium, 2000 mijnjaren lithium... hebben we behoefte aan, hebben we nog niet. Dus het wordt allemaal wel een stuk krapper. Want we hebben in 6 jaar tijd meer grondstoffen gebruikt... dan in de hele 20e eeuw, is ongeveer de vergelijking. Dus daar zit spanning op. Dan moet je toch een beetje...
Ja, er zit spanning op.
Bezorgd raken met z'n allen, zou ik zeggen.
Ja, dus wat je... Maar nogmaals, ik denk dat het veel meer de snelheid is... die het onder druk zet. Mm-hmm. En we willen allemaal heel snel.
Ja.
Er zijn allerlei dingen, maar ook grondstoffen... waardoor dingen niet heel snel kunnen. Waarom is er nu inflatie rond wind op zee en zo? En waarom is de staalprijs? Omdat de vraag heel hoog is.
Ja, ja. Dus ook daar moeten we weer een soort nieuw evenwicht in zien te vinden.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
De Nederlandse industrie moet in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn. Dat geldt niet alleen voor de grote uitstoters, maar ook voor de kleinere spelers. Voor die groep heeft Mickey Adriaanse, demissionair minister, van Economische Zaken en Klimaat een actieplan opgesteld. Gert-Jan Kramer is van het Sustainable Industry Lab en ook nog hoogleraar ondertussen, ook niet onbelangrijk. En Kelly Raag ook in zijn groene geweten. Gert-Jan, dat zogenaamde zesde cluster, zoals we dat noemen, dat heeft wel specifieke problemen. En één daarvan is het stroomnet wat vol aan het raken is. Hoe gaan we dat aanfietsen, wat jou betreft?
Door het uit te breiden.
Is dat te doen op termijn? Of moet je daar ook weer dat geduld wat jij net ook noemde... hebben we daar ook weer nodig?
Nou, volgens mij zie je het geduld aan het opraken. Maar, ja. maar goed, ik bedoel, weet je, dit zijn denk ik... zo je wilt, als je het positief wil duiden... de groeipijnen van de energietransitie, hè? Er is absoluut groei. En er is ook een enorme wil en een bereidheid en een noodzaak om te vergroenen. En heel vaak in dat zesde cluster is dat door elektrificering.
Ja.
En ja, nu kijken bedrijven terecht naar de elektriciteitsleveranciers van zorg dat het kan.
Mm-hmm.
Dus dat is nu heel spannend. En ik denk dat ook nog heel lang spannend zal blijven.
Ja. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de partijprogramma's geanalyseerd. Die vrezen toch nog wel degelijk het weglekken van schadelijke emissies naar het buitenland als we zo doorgaan. Nu kijken we even naar de Verenigde Staten. Die hebben gewoon een enorme bak geld er tegen aangegooid. En daar is de industrie nu in rap tempo aan het elektrificeren. Is dat niet een route die wij kunnen kopiëren? Wat denk jij?
Ja, ik denk zelf, ik ben geen beleidsgoeroe hoor. Maar onder andere door die activiteiten in het industrielab hoor ik wel een boel van hoe mensen in de industrie en ook bij de overheid daarover praten. En ik denk dat de constatering is dat Amerika met de Inflation Reduction Act een aantal hele simpele regels heeft. Simpele wetgeving, makkelijke toegang tot geld.
Ja, zou dat iets zijn voor Nederland? Dat het niet te ingewikkeld gaan doen? Dat het niet te veel regels...
Ja, dus zonder prescriptief te zijn hoe het moet. Want daar moet je niet voor bij mij zijn. Maar denk ik, simpelheid is cruciaal. Ik denk dat wat je nu ook ziet en hoort rond maatwerkafspraken. En dat het enorm lastige materie is.
Ja, nou ben jij al 25 jaar met dit onderwerp bezig. Hoe gaat het worden, denk je? Gaan we het redden?
Nou, ik ben een groot liefhebber van de cliffhanger. Ik denk dat het... je moet dat hebben die 25 jaar mij geleerd. Simpel optimisme is niet gerechtvaardigd. Maar al te groot pessimisme moet je ook van weg blijven. Dus we lopen langs het randje van de afgrond.
Ja, dus laten we daar langs blijven lopen en dan langzaam weer landinwaarts. Zullen we het zo...
Liefst wel.
Ik hoor jou lachen, Kelly.
Ja, ik vond het een mooie uitspraak.
Ja, zullen we hem daarmee doen dan maar?
Ja.
Ik ga jullie enorm bedanken. Gert-Jan Kramer van het Sustainable Industry Lab en ook Kelly Ruigrok, ons groene geweten. Dan nog even dit. Vanmorgen vroeg mochten vertegenwoordigers van NL Green Label de gong laten luiden op Beursplein 5. En Lodewijk Hoekstra, die we nog kennen als tv-tuinman, legt uit wat hierachter zit.
Nou, wat we graag willen doen is op de beurs aandacht vragen voor de afname van biodiversiteit en het belang dat financiële instellingen hier meer mee gaan doen. Dat moeten ze ook, hè, want er zijn rapportageverplichtingen zoals CSRD. En wij vinden dat het moet geen verplichting zijn, maar juist een kans om samen te werken aan biodiversiteit, niet alleen voor de natuur. Er is al een afname van 69% van biodiversiteit sinds 1970. Maar het is ook een enorme kans, omdat meer natuur betekent ook meer waarde van vastgoed, een gezondere leefomgeving. Nee, wij vinden dat de kennis over biodiversiteit ontbreekt vaak bij financiële instellingen, maar ook zelfs bij gemeenten en ontwikkelaars. Dus echt iets waar we met z'n allen keihard aan moeten werken.
Ja, want zonder kennis nooit goed beleid. Dit is BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.